hartelijk welkom bij alweer de derde uitzending van Café Smout. Een maandelijks radioprogramma op elke derde maandag van de maand rechtstreeks vanuit de bovenzaal van Stempels in het hart van Haarlem. Het is nog niet vol en het is vreselijk lekker weer buiten, maar ik zou toch zeggen, kom op, doek die terrassen op en kom met z'n allen naar die bovenzaal van Stempels. Je bent van harte welkom om programma bij te wonen. Waar gaat Café Smout over? Het gaat over van alles eigenlijk. Het gaat over het leven, de liefde, kunst, cultuur, eten, drinken en een klein beetje over politiek. Naast mij zit Ziggy Klazes. Ziggy
Hallo.
Klazes, wat gaan we nog meer allemaal doen? Ik zie het al wat we gaan doen. We hebben Ivo Bernard, die is weer bij ons. Het is onze eigen huisband. Ja, dat is een hele mooie manier om Ziggy Klazes te introduceren. We gaan de verjaardag van Igor Stravinsky vieren met Meerte van Dijk. Als alles goed gaat, hebben we een boekenjager. Alias Paul de Jager. Hij is nog niet binnen, maar hij is er eigenlijk altijd. Dus ik maak me nog geen zorgen. We hebben een wild plan van D66-raadslid Louise van Zetten. Die komt naast ons zitten. Wij hebben een mannending. Ja, we hebben een mannending. En we hebben een dateverhaal van een hele spannende Haarlemse gast van Frenk van der Linden schuift bij ons aan.
Oh, ja, maar die ken ik wel. Ik ook. Heel bekend te zien.
Ja, ik ook. Ik ook. Nou, jij weer.
Oh, nu ben ik. Ja. Mag ik? Ja. Nou, wat we verder nog gaan doen, het tweede uur, want dit was het eerste uur, hè, waar
ja,
je het over
had. Ja, dit was het eerste uur nog
maar. Het is een programma van maar liefst 2 uur, dus ook het tweede uur hebben wij echt heel veel gasten. We beginnen dan met Dimitri Arpad en hij is van de heerlijkheid Brederode. Ken je dat?
Ken ik.
Nou, het is een heel leuk kasteel en er gebeurt op dit moment van alles en daar komt hij over vertellen. Marius Jaspers, die is er al wel, zag ik, en ja. Die komt een column voorlezen.
Zo kan het ook, Paul de Jager.
Ja, precies. Ja. Nou, Ivo, ja. die gaat uiteraard ook in de tweede uur weer spelen. Ja. We gaan het hebben over Keno met Els Kloek. Dat is een historica.
Verheug ik me op.
Ja, precies. En dan hebben we ons niemand minder dan onze eigenste burgervader Bernd Snijders.
Wat vertel je me nu?
Ja, die komt ook.
Die heb ik nog niet gezien.
Nee, die komt altijd vrij laat binnenvallen.
Okay.
Die heeft het heel druk, hè. Die moet de stad redden de hele tijd.
Hij zegt ook vaak af.
Nee, maar dit nu niet. Bij mij nooit.
Oké, okay, nee. Bij haar nooit.
Bij mij nooit.
Hoor.
Ja, je doet toch kennelijk iets verkeerd, Milo. Maar goed, Bert die komt ook en die komt vertellen over zijn favoriete muziek.
Leuk.
Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ik ben heel benieuwd ook wat het is. Of eigenlijk niet, want ik weet het al. Maar jullie zijn allemaal heel erg benieuwd, want jullie weten het nog niet. En dan hebben we dan ook nog Laura Marcus. En zij is van de programmering van Caprera, want het is natuurlijk zomer.
Ja, zij is onze perfecte zomergast eigenlijk.
Eigenlijk wel, maar ze krijgt niet 3 uur de tijd om over haar favoriete fragmenten te vertellen.
Moet ze er in 3 minuten doorheen jassen.
Precies, en zo gaat ze dat ook doen. Nou, dat was het. Onze eerste gast is aangeschoven. Milou, wie is het?
Het is Meerte van Dijk.
Hallo.
Meerte van Dijk. En we gaan zingen voor Meerte van Dijk.
Nou, niet voor Meerte van Dijk.
Nee, we gaan zingen voor Stravinsky. Want het is de verjaardag van Stravinsky. Ja. Lang zal die leven, lang zal die leven. Mag meezingen. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
Hyper de piep. Goed, we houden het bij 1 keer. En waarom gaan wij het hebben over Igor Stravinsky? Inderdaad, omdat Igor Stravinsky vandaag jarig was geweest, waren het niet dat hij is overleden, al een tijdje. Maar het is zijn verjaardag vandaag.
Ja.
Dus, en jij weet heel erg veel van Igor Stravinsky.
Nou, valt wel mee, maar
nou,
ben
jij
ook redelijk op de hoogte.
Ja, nou, ik zou zeggen, Brandlo, het is iets te makkelijk om aan jou te vragen wie was Igor Stravinsky. Maar zou je wel heel in het kort daar iets over kunnen vertellen?
Ja, hij is een van de enorme grote belangrijke voorlopers aan het begin van de vorige eeuw. Dus naast mensen als Schoenberg en Debussy en Bartok. Dat zijn allemaal mensen die enorm de grote veranderingen in beweging hebben gezet na die hele romantische 19e eeuw.
Een componist. Dus
aan het begin van de 20e
eeuw. Ja, maar je moet inderdaad helemaal bij nul beginnen. Want er zijn ook nog mensen die niet eens weten dat Stravinsky een
componist is. Absoluut. Ja,
mensen er zijn in Haarlem.
Ja, om te beginnen een componist dus. Ja, goed.
Ja, die zijn er.
Hij kwam uit Rusland. Hij heeft heel lang in Parijs gewerkt. Is uiteindelijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd naar Amerika. En hij is voor, als mensen hem wel kennen, is hij eigenlijk vooral ontzettend bekend van de Sacre du Printemps.
Ja.
En dat was een enorm baanbrekend stuk. En dat stuk bestaat dit jaar 100 jaar.
Okay.
Het is 100 jaar geleden
dus
geschreven.
Dus het is de verjaardag van het stuk.
En
het is dit jaar de verjaardag van het stuk. Okay. 100 jaar. Dus in 1913 ging het een première. Het was een enorme rel toen.
Waarom? En, vertel.
Ja, omdat het... de muziek was schokkend toen voor de mensen daar. Maar het was ook heel erg door de dansvoorstelling. Dat de optelsom... Want het was dus muziek geschreven voor een dansvoorstelling. Ja. Voor het gezelschap van Diaghilev. Ja. En dan had je de choreograaf Nijinsky. En die kwam met balletdansers op het toneel... met geknikte knieën, voeten naar binnen, handen geknakt.
Terwijl alle knieën moesten gestrekt.
Het was helemaal...
De voeten moesten naar buiten, ja, dat ja, ene loopje.
Alle mooie esthetiek van de zachte lijnen. En dat werd juist helemaal doorbroken. En die muziek die paste daar ook bij. Dat was rauwe...
En wat was er eerder, de muziek of deze...
Het was echt een samenwerking. En ze hebben echt samen bedacht dat ze... Een oergevoel wilde uitdrukken. Heel primitief. Het uitbreken van de lente. Letterlijk uitbreken.
Zullen we even een stukje beluisteren? Ja. Dat we een idee hebben van hoe dat klinkt. Oké. Ik moet even kijken of ik dat aan de praat kan krijgen. Dat doet Ziggy allemaal zelf. Ja, wat heb je nu? Heel zo.
Ja, en dan kun je misschien voorstellen dat toen bij die première, dat het tumult in de zaal was al zo groot, want dit is niet het begin van het stuk, maar het zit net even na het begin. En iedereen was al zo gechoqueerd door wat ze op het toneel zagen.
Mensen waren echt woedend ook, geloof ik.
En ruzie en gevechten. Dat de dansers konden eigenlijk niet eens meer horen wat er gespeeld werd. Dus de stond die choreograaf, die stond in de coulissen, stond en 1 en 2 en 3.
Dat tel ik haar te
om het überhaupt nog te redden. Maar ja, dat...
Ja, bizar. Maar wat ik dan zo opvallend vind, is dat mensen dus inderdaad in die zaal woedend werden over dit stuk. Die waren echt gewoon ontstemd en die begonnen elkaar met dingen te kogelen.
En waar richtte die woede zich dan op? Op de dirigent?
Op de componist, denk ik.
Ja, maar daar, bedoel, zat die ook in de zaal, de componist?
Ik denk dat hij er wel bij is geweest, overigens. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik neem aan van wel. Hij heeft het misschien ook gewoon zelf gedirigeerd. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker.
Dat deed hij er ook bij.
Hij was een hele goede dirigent. Hij heeft heel vaak zijn eigen werk
gedirigeerd. Hij was echt
dus het zou niet onlogisch zijn.
Maar niet iedereen was erop tegen. Er waren ook een paar vooruitstrevende zielen en die vonden het geweldig, neem ik aan.
Ja. Ja, en het was nogmaals, het was eigenlijk dat beeld wat vooral eerst iedereen heel erg... Die rare dansers in rare pakjes en met foute bewegingen. En ja, die muziek, dat was een optelsom. En die muziek die is vrij snel daarna juist eigenlijk heel beroemd geworden. Het was Stravinsky's succesnummer, al heel snel. Dus...
Omdat iedereen het erover
meer,
had,
het was, ja, het was precies. Ja. En het was meer... Ja, het was zo'n breuk met al het beetje dandy-achtige sfeertje van die tijd. Alles parfumetjes en versierseltjes en de mooie balletten daarvoor. Waar Stravinsky ook aan meegewerkt heeft.
Dan heeft het over niet over het interbellum, hè? Nog vlak daarvoor, geloof ik, of niet?
Het, 1913 was het. Ja. Ja, dus vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan kun je voorstellen, je had enorme grote sprookjesballetten. Mm-hmm. Daar heeft Stravinsky ook aan meegewerkt. Die waren ook allemaal succesvol, daar kenden ze hem van. Dat is meer klankrijkdom, sprookjes, prachtige decors met een beetje art deco-achtige versieringen. En dit was zo anders. En dit was rauw en primitief. En terwijl het toen een tijd was van beschaving. Mm-hmm. En allemaal netjes en allemaal keurig en etiketten. En het was gewoon een klap in hun gezicht. Mm-hmm. Dat, zo zou je het kunnen zeggen.
En is het ook niet zo dat Stravinsky die heeft, wat je al zei, hè? Hij had ook een andere stijl hiervoor. En toen had hij deze stijl. En toen is dat... Die stijl van Stravinsky is eigenlijk iedere keer wel herkenbaar gebleven rondom zijn persoon. Maar het is wel iedere keer een hele andere stijl. Ik geloof dat hij uiteindelijk ook nog atonale muziek heeft gemaakt aan zijn leven.
Ja, helemaal aan het eind van zijn leven. Hij was eigenlijk iemand die ontzettend alles om zich heen verzamelde en daar zijn eigen ding mee deed. Mm-hmm. Dus de eerste periode, dat zijn echt de Russische balletten. En dan heeft hij verwerkte invloeden van Tchaikovsky en Rimsky-Korsakov. En allemaal
hoe zou je
uit
dan
Rusland.
Dat eigen ding omschrijven? Wat is dat dan? Als je zoveel stijlen aan kan, wat maakt het dan Stravinsky?
Het spelen spelen met dat materiaal. Met materiaal van anderen. En daar dat zo naar de eigen hand zetten. Dat was eigenlijk zijn handtekening. En heel erg de ritmiek. Dat is eigenlijk, ja, het eerste ding wat iedereen altijd noemt bij Stravinsky. Het ritme. Wat enorm op de voorgrond staat. Als een,
ja, dat is heel
als
bepalend
een ding op zich. Ja, muziek, ja, ja, als een opvallend en dat, gegeven.
En dat ritme wat je hier hoort is nogal opzwepend. Hè? Dat stelt een, ja, beetje op de tel, na de tel. Ik weet niet, ja, precies hoe je dat duidt. Maar in ieder geval, het is stuwend is het. Is, ja, dat het ritme wat je in zijn stukken herkent?
Zeker. Dus, en dat is hier ook. Want je hoort dan eigenlijk... Het is heel regelmatig, mm-hmm, maar dan zit hij zo 1, 2, 3, 4. Ja, dus elke keer, ja, verschuift hij een stapje. Ja. En dat doet Stravinsky heel vaak. Dus in de periode na de Sacre krijg je een neoclassicistische periode. Dat heeft hij heel lange tijd gedaan. Mm-hmm. Dan doet hij dat dus ook heel veel. Dan gebruik je motiefjes en melodie en herkenbare dingen uit de barokmuziek. En dat gaat hij ook net even raar. Dat je, alsof je een beetje een hinkelende danser, mm-hmm, voor je ziet. Het is, mm-hmm, je verwacht het niet. Het is op het verkeerde been, mm-hmm, wordt je gezet. Door hem, heel bewust. Maar het is, ja. Maar het is wel aantrekkelijk.
En de Sacre als ballet is door heel veel moderne choreografen ook gebruikt. Hè? Het heeft, ja, altijd wel tot verbeelding gesproken. Pina Bausch bijvoorbeeld heb ik ooit.
Ja, oké.
Ja, tenminste, ik heb daar een prachtig ballet van de Sacre gezien in Avignon, geloof, ja, ik. In het openluchttheater. Fabelachtig, waanzinnig. Okay. Maar er zijn natuurlijk heel veel choreografen die zich eigenlijk van nature af voelen aangesproken. Ook door de aardsheid en de rauwheid, ja, die eigenlijk in veel latere tijden in die dans zo... tot ontwikkeling is gekomen. Hè?
Ja,
dat enorme etherische is er vanaf. En dan, ja, gaat het echt naar de, ja, grond toe, zeg maar.
Primitief, oer. Ja.
Poot in de klei.
Ja, absoluut. Ja. En het was eigenlijk een beetje een fictief verhaal. Hè, van een maagd offeren aan de lente. Alsof daar een primitieve stam die ritus altijd had. Maar het is niet echt een historisch gegeven.
Nee.
Maar ze hebben dat gewoon zo samen bedacht.
Ze zijn er fantasierijk mee omgegaan.
Ja.
En hoe kom jij zo'n Stravinsky kenner? Nog even over Meerte van Dijk zelf.
Oh, nou, nee, dat is maar heel betrekkelijk hoor. Maar ik werk wel heel veel met klassieke muziek. En dan is Stravinsky natuurlijk onvermijdelijk.
Want jij hebt een radioprogramma.
Ik heb het niet. Maar ik werk mee aan een radioprogramma.
Ja, welk?
Daar bereid
welk?
Ik voor.
Wat willen we weten?
Zaterdagmatinee van Radio 4.
Aha.
En daarnaast ben ik muziekregisseur bij allerlei concertregistraties. Dus ja, ik hoor heel veel muziek, ik werk er heel veel mee. En Stravinsky kom ik uiteraard dan heel vaak tegen.
En is dat ook een van jouw favoriete componisten? Of?
Nou, eigenlijk niet echt.
Nee.
Nee, ik heb wel enorme bewondering voor hem. Mm-hmm. Dus in de zin van, ik vind het altijd ontzettend knap in elkaar zitten. Mm-hmm. En ook als ik het hoor, ook met opnames... Dan valt altijd op dat het ontzettend klopt, ook de instrumentatie. En dat het een eigen leven heeft, een eigen karakter meteen. Het is, mm-hmm, pats, valt op zijn plek. Mm-hmm. Het is echt, dat vind ik echt fantastisch. Maar ja, dat is een kwestie van, dat is meer persoonlijk. Ik ben meer van de iets meer gevoelsmuziek of ja. Van Stravinsky, Bach niet speciaal. Oh. Nee, ik ben een Brahms fan bijvoorbeeld.
Okay.
Of Debussy of Ravel. Ravel vind ik ook prachtig. Ja. En Ravel heeft ook wel
dingetjes meegemaakt. Maar ja, die was niet jarig vandaag. Nee. Als hij jarig is, dan moet je gewoon terugkomen
dan
over
Ravel.
Ja. Nou, graag.
Gelassen. We gaan iedere keer een klassieke componist inplannen. Ja,
daar ben ik helemaal voor.
Iedere keer weer een ander. Ja, dat dacht ik al, ja. Hadden wij nog meer? Ja, je hebt ook, nog even heel kort, je hebt ook ergens je wortels, als je toch over de aarde hebt en je roots en je wortels, heb je ook een beetje in Haarlem, hè? Want je hebt voor het Haarlems Dagblad gewerkt.
Ja.
Een muziekrecensent?
Ja, ik heb 4 jaar lang recensies geschreven. En
okay.
Ik woonde toen in Weest.
Dat vind ik altijd zo'n ontzettend knap vak, muziekrecensent. Tenminste,
ja.
Er staat soms heel erg waanzin in muziekrecensies.
Ja, nou,
je moet veel fantasie hebben om muziekrecensent te zijn, volgens mij.
Je moet inderdaad, je moet iets beschrijven wat je eigenlijk... Ja, het is moeilijk om dingen onder woorden te brengen.
Ja.
Ik vond het altijd wel, ik heb het heel leuk gevonden. En ik vond het ook altijd wel een sport om... altijd de mooie dingen eruit te halen. Een beetje een indruk te geven van wat hebben de mensen in de zaal beleefd. En niet te oordelerig te zijn. Want dat vind ik altijd een beetje voorbarig, zeg maar. Mm-hmm. Van ja, het is altijd heel knap wat mensen doen. En ik heb er heel veel van geleerd. Maar het was echt nachtwerk. Want dan moest je nog dezelfde avond na het concert moest je het nog schrijven. En dan werd het 3-4 uur 's nachts.
Ja.
Dat heb ik op een gegeven moment maar gestopt.
Doen. Fuck. Dit ja, is beter.
Het leven van de recensent gaat niet over
een beetje rustiger aan.
Ja, precies. En dan schrijf je een keer een hele nare recensie over een orkest. En die komen dan met z'n allen komen met hun viool op je hoofd staan.
Ja.
Het is echt een rot
dat heb jij wel eens gehad.
Ja, regelmatig ook hoor.
Ja, nee, dat heb ik vermeden.
Oh, nou, heel goed, heel goed. Ja, want jij oordeelt niet.
Nee, dat probeer ik te
heel knap. En zelfs achter in de zaal heel goed hoorbaar moet je dan schrijven. Dan ben je op heel goed.
Ja, nou ja, ik probeer het een beetje tot leven te wekken. Okay. Van hoe je het dan beleefd hebt. En dan dat mensen een voorstelling krijgen van hoe was het om daar in de zaal te zitten.
Okay.
Zo zag ik dat altijd.
Nou, ik stel voor dat we eruit gaan met nog een heel klein stukje vuurvogel.
Ja, mooi. Mooi,
ja,
mooi.
Tenminste, jij denkt dat heel mooi is. Ja, en dat is ook zo.
Dus dat is een lieve... dit is lief en... etherisch, even de andere kant van,
okay.
van die oerkracht.
Nou, de andere kant, die, de andere
die
kant van Stravinsky. Oh ja. Oh. Ik zie hem vliegen.
Dit kan niet ook.
Dankjewel,
Myrthe. Heel hartelijk bedankt voor je komst. En nou, tot de volgende keer. Hè. En dan met een andere jarige componist.
Jullie ook heel erg bedankt.
Oké, dankjewel.
Ja.
Het is inmiddels 8:18. En hoogste tijd voor het eerste nummer van Ivo Bernard. Onze huisband.
Fits in fine. Look at her smile. She's the weight on your door. You've been out far too long. You know someone. An old friend knows what's best to get things done. Oh, things, son. And if you want to sing a song, you can hold it together for a while. Together for a while. And things, son. And if you want to sing a song, you can hold it together for a while, together for a while. With a girl in the midst of a waterfall, standing strong, 'cause you both have nothing at all. So you push every button, love every day, but still you know there's no way, there's no way. Think, son, and if you want to sing a song, you can hold it together for a while, together for a while. Think, son, and if you want to sing a song, hold it together for a while. Uh-huh. Together for a while. 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 Together for a while.
Dankjewel, Ivo. Dankjewel. Op tafel ligt inmiddels een indrukwekkende stapel boeken. En bij ons is aangeschoven Paul de Jager. Hij is er. We zaten even in spanning, Paul.
Ja, heel spannend, hè?
Ja, heel spannend.
Lekker band.
Je was er nog niet.
Oh,
je had net
En de brug stond er ook.
Nee, dat niet.
Oh, dat dan weer niet. Oké.
Okay. Fon kwam naar beneden, ja.
Dat dan weer wel.
Dat weer wel.
Ja, dat dan weer wel. Goed, jij hebt een boek voor ons gejaagd. Welk boek is het geworden?
Ja, nou, ik heb er meerdere. Dat ging vorige keer ook wel grappig, vond ik, om dat te doen. De eerste is eigenlijk een schrijver die ik in het voorleestheater gehad heb.
Ja.
Dat is Philip Snijder.
Wat is het voorleestheater, even heel kort, voor de mensen die niet elke week naar ons luisteren?
Een maandelijks gebeuren, derde vrijdag van de maand.
Aanstaande vrijdag.
Aanstaande
dus.
Vrijdag. Ja. Komen drie auteurs en een muzikus. Of een muzika, zeg je dat? Nee, zeg jij niet, hè? Denk ik. Maar in de hoofdmeester. De hoofdmeester zit naast de schalm. Ook als de schalm dadelijk weg is, blijft het daar natuurlijk
zitten. Je hebt twee schalmen, hè?
Met, in de
Zijlstraat.
In de Zijlstraat, ja. En bijvoorbeeld aanstaande vrijdag, dan komt Mike Baudet, komt
Lilian Blom gelezen.
Ja. Gerry Hondius. Ja, en als voor de muziek gaat Flavia Vaas zorgen.
Oh, oké. Okay.
Die heeft ook wel zijn ervaring ook in de voorleesbühne in Duitsland, ja. Recent.
Oh.
Maar dit was een eerdere uitzending met Philip Snijder daarbij. En het is Snijder zonder S. Mm-hmm. Het is niet A.L. Snijders, het is mm-hmm. iemand anders. Mm-hmm. Ook een jongere generatie. Het heet Zondagsgeld. En dit is echt een prachtig boekje. Het gaat over zijn jeugd, waarin hij opgroeide in de 60e jaren in de Bikkerseiland. En hij vertelt zo aan de hand van kleine incidenten rondom een kano of rondom de dansen en stiekem naar de film kijken.
En waar ligt dat Bikkerseiland?
Dat is noordwest Amsterdam.
Oh ja, bij Prinseneiland daarnaast,
ja.
Toch?
Ja. 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 Ja.
Waar je altijd langskomt met de trein achter Sport City.
Dat was toen een enorm oude troep, maar echt zo'n volksbuurtje. Ze hadden bijna ook een eigen taal en er was erg veel armoede daar in die periode. Maar hij schrijft er prachtig over.
Heeft hij nog meer geschreven?
Ja, Retour Palermo.
Okay.
En hier in dit boek krijgt zijn vader al, tenminste de vader van deze, hoofdfiguur, een epileptische aanval. En later, in het laatste boek, Het Geschenk, dan is zijn vader in een veel verder proces van hersentumoren. En dan het begin van ziek worden en doodgaan. En dan wil hij zijn vader nog een geschenk geven. En dat hele verhaal gaat daar dan over. En dat beschrijft hij ook alweer prachtig.
Maar het is eigenlijk heel sterk autobiografisch. Of niet helemaal.
Dat zeg je alsof dat erg zou zijn.
Nee, niet per se.
Nee, maar van de andere kant, hij heeft het echt wel zelf ook bewerkt. Ja. Hij heeft het zelf verstofwisseld, om het dan zomaar te zeggen. Het is echt van hem. Hij heeft wel in het begin, op Bikkerseilanden rondleidingen gehouden. Zo van daar hing die tante uit het raam. En daar stond de fiets. En daar de eerste vrijpartijtjes. En daar het zandbak waar ik gelegen heb en zo. Maar dat beviel helemaal niet goed. Want dat is toch een ander beeld. Ja, als je hierin gaat zitten, heb je ook een andere Philip in je hoofd dan die je ontmoet als je hem in het echt ziet.
Ja. Ja. Okay.
Maar het is wel een snoepje en het is er nog steeds, het boek. Het is nog gewoon in de handel.
Zondagsgeld.
Zondagsgeld, Philip Snijder.
Oké.
Okay. Ja?
Ja.
Hebben we nog één minuut, zeg je dat?
Ja, zoek je mooiste boek uit.
Heel mooiste boek.
Spannend.
Het mooiste boek vind ik wat erbij zit. Ja. Dus dat ken ik een ander dan jij nu zag.
Ja.
Kinder. Ja. Dat is een werk, dat is eigenlijk een droom die we allemaal willen. Op zolder een koffer vinden met een verhaal van je familie. En dit speelt zich af in de oorlogsjaren.
Ja.
En een prachtige vormgever blijkt opa te zijn. En je zou kunnen zeggen, zijn kleindochter inmiddels ook weer, heeft hij dit ook vormgegeven. Maar ze woont in Haarlem. Maar het leven wat hij zo beschreven heeft over die oorlogsjaren, dat is echt heel fantastisch. Maar het is bovendien ook heel erg goed gedocumenteerd. Dus je kunt dat heel goed dat leven reconstrueren.
En het klinkt gek. Het leven wat hij beschrijft over die oorlogsjaren is heel fantastisch.
Nee, nou ja,
hoe hij het beschreven heeft is heel fantastisch.
Ja, het is heel bijzonder om het te lezen. Nee, ja. het is natuurlijk een hoop ellende.
Ja.
Ook. Ja. Hè? Maar goed, dat is dan...
Het ziet er prachtig uit.
Het is een prachtig mooi vormgegeven. Ja, het is An meine Kinder en het is geschreven door Debbie Saal.
En het is een, je zei het al, zij is Haarlemse, maar ook de uitgeverij is een Haarlemse uitgeverij. Hè? Dat is Rielle Boerland volgens mij van Publishers 99, geloof
ja,
ik.
Ja.
Ja, en die hebben echt, die maken, ja, nee, maar dat weet ik dan toevallig, want die maken prachtige uitgaven. Ja.
De grote vormgever is in dit geval van Michel Baudet. Ja. Dat is ook nog gedaan. Dus echt een.
Ja, ja. Een ontzettend Haarlemse productie, maar zeer de moeite waard. Ik heb erover gehoord, ik heb hem nog niet zelf, maar ik.
Te koop bij Sjaakies, zegt Sjaakies zelf.
Heel goed.
We gaan er een foto van maken van het boek en dan zetten we het op Facebook.
Oh,
op onze Café Smout pagina.
Ja.
Heel erg bedankt Paul de Jager voor je bijdrage en voor deze inspirerende boeken.
Oké, okay. Tot volgende keer, dankjewel. Het is inmiddels, ik ga eens even kijken hoe laat het is. Hoe laat is het inmiddels?
Ja, er kunnen nog steeds mensen bij hier, bij Café Smout. Het is inmiddels...
Het is een paar minuten voor 8:30.
Ja.
En wij zitten in de bovenzaal van Stempels. Het is, de zon is aan het verdwijnen, dus dat betekent dat, dat je echt naar binnen moet nu. En dan moet je natuurlijk naar ons toe.
Het wordt koud, hè, buiten.
Ja, het begint echt een beetje chilly te worden. En dan moet je deze kant op komen, bovenzaal Stempels. Hier is het gezellig, hier is het warm en hier is drank ook. Ook niet...
De bar is open. Belangrijk. Dat is nieuw. Dat is een nieuwigheid.
We gaan naar Louise van Zet, want die heeft heel korte tijd om haar enorm wilde plan toe te lichten. Louise van Zet, hartelijk welkom.
Nou, fijn.
Raadslid voor D66 hier in Haarlem. En we hebben jou gevraagd om een... Nee, dat is anders. Je hebt van harte aangeboden om jouw wilde plan te komen toelichten. En dat juichten wij toe. Vertel.
Ja, ik loop altijd met mijzelf teleur. Slikkie, dat weet je als geen ander.
Dat geeft niks.
Het hoort wel bij de politiek. Hè? Ja, je moet jezelf verkopen.
En dat doe je goed.
Nou,
vertel.
Nou, oké, het is een wild plan, maar het is vooral een brutaal plan. En, want wij gaan eigenlijk... Het plan is om Spaarndam te annexeren.
Ha.
Wij hebben natuurlijk ons pittoreske stadsdorp Spaarndam... Maar dat is de westkant, maar we hebben natuurlijk de oostkant. En het zou fantastisch zijn als daar één geheel van wordt gemaakt. Maar het gaat ons niet zozeer alleen om het dorp, dat ook heel erg belangrijk is. Maar natuurlijk vooral om de groene zomer daaromheen. Het groot gedeelte van het recreatieschap. Daaronder zit ook nog de Houtrakpolder. Wij willen natuurlijk Amsterdam op verre afstand houden. De havens ver van ons vandaan. Ja, laten zij daar vooral hun geld verdienen, maar houden zomer rond Haarlem groen. Ja, we weten allemaal Landal, Green Park, wat er aankomt tot ons grote verdriet.
Dat weet ik helemaal niet.
Weet je dat niet?
Nee,
nou, de hele gemeenteraad strijdt daartegen al een paar jaar.
Maar waar moet dat geplaatst worden?
Nou, dat
worden,
is bij het fort, de stelling van Amsterdam.
Ja.
En daar een beetje boven, bij Kanaal C.
Kunnen ze niet gewoon in dat fort gaan zitten met hun vakantieplannen? Vraag ik me dan af. Nou, die mensen die anders naar Landal Green Parks gaan, die kunnen toch wel, je kan dat fort toch wel een beetje uitdiepen?
Als je het een beetje warm daar kan stoken, zal inderdaad prima kunnen. Maar wij als Haarlem zijn er tegen. Anderen zijn er natuurlijk voor vanwege het geld dat verdiend moet worden. Mm. We hebben ook bij de andere kant van Spaarndam, krijgen we Spaarn buiten. En een grote nieuwbouwwijk. Er zijn al een paar huizen gebouwd. Nou, dat ziet er best wel aardig uit. Maar het moet veel en veel groter worden. Mm-hmm. En dat willen wij ook niet. Kijk, wat willen wij wel dan?
Hè? Ja, want wat dus wil je daar wel
zetten? Nou, wij willen de groene zomer van Haarlem zo behouden. En niet die buffer tussen Amsterdam en Haarlem laten volbouwen. Nee. Met recreatiewoningen en weet ik veel wat.
We willen niet Amsterdam als ons voortuintje hebben.
Nou, wij wel om te winkelen natuurlijk, maar niet die industrie onze kant op. Daar moet ergens een halt worden geroepen. Ik heb een heel prachtig kaartje bij je, maar het is radio, dus je kan het niet zien. En dan hebben wij een grote zwarte lijnen van wat wij willen.
Oh, maar dat gaan we ook op Facebook zetten.
Nou, dat kan ook. Ja, dat is een goed idee. Ja,
maar ik doe even advocaat van de duivel. Hè.
Ja,
we zitten hier in Haarlem en wat wij aan verleden aan ons kont hebben kleven, is dat hier altijd alles 50 jaar later gebeurt. Omdat we heel erg behoudend zijn en dat het allemaal zo moet blijven als het is. En wat jij nu zegt van laten we in godsnaam alles houden zoals het is. We moeten die groene zone houden, Amsterdam op afstand. Is dat niet een beetje heel erg
alles houden zoals het is. Het is heel erg conservatief om wat groen is goed te houden. Want groen eenmaal weg, dat komt nooit meer terug.
Nee.
En dat vind ik een heel verstandig, conservatief standpunt.
Oké.
Ik hoop dat jij het ermee eens bent, zie ik.
Ja, nee, maar natuurlijk, maar daar gaat het nu niet om. Ik wil alleen even, nee, ik wil alleen even uitlichten dat het natuurlijk heel erg begrijpelijk is en ook heel erg. Het is eigenlijk wel te verwachten vanuit Haarlem dat Haarlem dan zegt van nou dat willen we echt niet. Dat is,
nee,
ik vind
wij
het helemaal
gaan
niet
onze stadsmuren dan verdedigen inderdaad.
Ja,
met pek
en veren, weg met Amsterdammers.
Wij gaan het natuurlijk wel verleggen naar buiten, dus in die zin is het niet conservatief, hè, want wij worden dan natuurlijk groter.
Ja. Ja.
Ja, het is pech voor de gemeente Haarlemmerliede, dat wordt een beetje opgeknipt.
Hoe schat je de kansen in?
Nou, best wel reëel is het.
Oh,
ja, ik denk dat onze burgervader zometeen, die komt hier ook. Ik denk dat hij ook wel positief tegenover staat.
Ja, het gaat, als we eraan denken, zullen we het hem vragen.
Maar het college heeft ook een zienswijze ingediend tegen Spaar naar Buiten, om dat tegen te houden. Dus helaas heeft men daar niet naar geluisterd. Dus het kan altijd op een andere manier.
Hey, en dan bestuurstechnisch, hè? Even heel kort. Want hoeveel hebben we nog? We moeten het afronden. Pieter Heiligers is al burgemeester daar.
Jazeker, dat is mijn vriend.
En wordt hij dan een co-burgemeester de heer Schneiders?
Nou, kijk, wij nemen Spaarndam en een gedeelte van de grond. En hij zit toch altijd nog in Halfweg en Zwanenburg. Dat kan ook
dat
bij elkaar.
Mag
dan heb je daar ook één gemeente. Dus ik denk, we worden er allemaal beter op.
Hij
wordt wel wat
op.
Kleiner. Nou, dat is wel waar.
Nog kleiner.
Hij wordt wel kleiner, ja.
Goed.
Maar dat is helemaal, dat is ook fijn. Hè? Dat is helemaal niet zo erg.
Ja, nee, dat is klein, dus helemaal niet slecht. Nee. Goed klein is niet verkeerd, zeg maar.
Nee, een Halfweg is een mooi dorp.
Nou, Sugar City heeft hij toch wel mooi erbij.
Ja. Hm? Ja, we moeten je bedanken.
Met de verkeersproblemen.
We moeten je heel erg bedanken, Louise. En we moeten je terugsturen naar de zaal.
Ja, ga ik gelijk
door met ons programma. Ja, wel heel erg bedankt.
Dankjewel, Louise van Zetten.
We gaan erover nadenken.
En dan gaan wij nu door met het volgende optreden van Ivan.
Memory man, I know you can just read between the lines. Memory man, where do you stand? You act a little blind. Wheels hit the ground, it's all about not falling down. Take what you need and deal with it. Quite like you. Wheels hit the ground, it's all about not falling down. Take what you need and deal with it. Deal with it. Deal with it. Don't be a clown.
Dankjewel, Ivo Bernaar. De tweede uur komt hij ook weer terug. Goed, inmiddels aangeschoven bij ons aan tafel is Arnold van Rongen. Hartelijk welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Nou, graag gedaan. Moest je van ver komen?
Helemaal van Bloemendaal.
Oei, nou dat is wel te doen, want het is buiten.
De stadsgrenzen.
Het is te fietsen.
Ja, het is te fietsen. Het is goed te fietsen zelfs. En ook snel te fietsen. Ik doe daar gemiddeld 13 minuten over.
Daar kan ik niet tegenop.
Dat bedoel ik. Ik ben gewoon heel snel. Maar dit geheel terzijde, want we gaan het niet hebben over vrouwendingen. Nee, we gaan het hebben over mannendingen. Want we hebben jou uitgenodigd omdat jij verstand
typisch
hebt van
mannendingen.
Typisch mannendingen. En wij als vrouwen zijn dan heel nieuwsgierig wat dat dan is. En waarom wij dat maar niet willen begrijpen. Dus wat is jouw mannending?
Mijn mannending is GPS.
Nou, hallo.
In Engels vertaald Global Positioning System. Oftewel... plaatsbepaling, navigatie en tijdsregistratie.
Ja, maar Arnold, dat
voor
snap
voor het publiek
ik.
En de luisteraars hartstikke is dat goed. Het tomtommetje, populair gezegd.
Ja, precies, dat snap ik.
Best, dat snap ik best, maar jij hebt er echt heel veel, buitengewoon veel lol in.
Dat klopt.
In het hele, en dat, heb jij dat ook, Ziggy, als vrouw?
Ja, ik ben enorm blij als ik mijn plaats kan bepalen.
Ja, maar ga je echt met je GPS-tomtom zitten spelen in je vrije tijd?
Ja, regelmatig. En ik wil ook altijd dat iedereen weet waar ik ben.
Je haalt al het drama uit het gesprek.
Oh ja, ik vind het heel erg...
ik probeer hier een vrouw tegenover een man af te zetten.
Ja, maar ik ben eigenlijk een halve vent. Dus
die vrouwen praten aardig, maar het gaat vooral om niet zozeer alleen om de recreatieve toepassingen, maar ook over de zakelijke toepassingen.
Kijk. Nu heb je ons, want van zakelijke dingen snappen wij niet.
Verder, nee.
Vertel.
Maar laten we even heel kort de geschiedenis in herinnering brengen. Het is heel intrigerend om te weten dat wij pas een jaar of 10 geleden beschikking kregen over het radiosignaal van de satelliet van de Amerikaanse GPS-systeem. Tot die tijd was dat helemaal in handen van de militaire instanties.
De NASA.
Het bestond al wel.
Het bestond al, maar de Amerikanen mochten beslissen of wij als westelijke mogendheid die signalen wel of niet mochten gebruiken, maar dan was puur in militaire zin. Pas 10 jaar geleden is dat radiosignaal waar satellieten mee werken vrijgegeven voor de civielen, voor de burgers, voor applicaties, toepassingen die zoals TomTom gebruik maken van tijd, plaats, afstandmeting om van A naar B te kunnen komen.
En ook van je ding, van je telefoon, toch?
Vooral tegenwoordig zie je het steeds meer in je telefoon. Dat, dat was vroeger niet het geval.
Oké, maar dat is wat anders dan dat ik zeg maar mobiel bel naar Milou. Die zit dan naast me, maar dat gaat dan eerst gaat dat ook naar zo'n satelliet en dan komt weer terug. Maar dat is dan geen GPS, dat is een...
Dat is puur communicatie, dat is geen tijdplaats als mensen. Het zijn aparte satellieten.
Ik ben nu al helemaal weg eigenlijk.
Nee, ik snap het nog, hoor.
Ja?
En het meest integrerende is natuurlijk ook nog dat signaal... vanuit dat systeem is door de Amerikaanse belastingbetaler betaald. En wij mogen dat gratis gebruiken. Er wordt geen kosten in rekening gebracht. Dus dat signaal is wereldwijd beschikbaar. En wij mogen dat gratis gebruiken. Maar met gratis is niet alles zo zon en maneschijn en dat soort dingen.
Nee, want ze weten altijd waar wij zijn.
Want het heeft ook een bepaalde afhankelijkheid, ben je dan. Je bent afhankelijk van... de Amerikanen in dit geval.
Van hun gift.
Om heel kort de geschiedenis af te ronden. Wij hebben in Europa besloten om dat signaal toch een keer in een ander systeem te gieten. En dat gaat Galileo heten.
Ja, want dat weet ik.
Dat komt in 2015.
Ja.
Er zijn nu 2 proefsatellieten in de lucht die al proefdraaien.
Dat is de Europese equivalent van de Amerikaanse...
Dat is de Europese equivalent van GPS, omdat wij strategisch en politiek niet afhankelijk willen zijn van de Amerikaanse GPS-systeem.
Dat is ook een beetje een mannending, dat je niet afhankelijk wil zijn van Amerika.
Ja, ik heb het ook liever niet, hoor, moet ik zeggen. Maar,
Maar dat is, vind ik, een goede ontwikkeling. En ik denk dat wij... met andere mogelijkheden, want de Russen denken net zo en de Chinezen denken ook zo, want die hebben ook een eigen tijdplaats afstandssatelliet.
Dus je krijgt allemaal eigen systemen.
Ja, het
dan
wordt druk in het heelal.
Volgens mij is het al heel druk in het heelal.
Met satellieten.
Ja.
Maar zo gaat de wereld draaien.
Maar jij houdt je ook echt bezig voor je vak met het ontwikkelen van die Galileo.
Ik hou me bezig met name met de functies die je met tijdplaats afstandsmeting kan gieten in allerlei toepassingen. Dus je zal mij niet gauw tegenkomen bij consumenten, maar ik ondersteun dienstverleners die allerlei toepassingen in de logistiek om van A naar B te kunnen, beter te kunnen komen. In een wagenparkbeheer.
Oh, dat.
Of 112 noodhulpverleningsdiensten. Ambulance, politie, brandweer. Maar ook voor beveiliging en dat soort zaken. Om dienstverleners die daar dus tijd, plaats, afstandmetingsfuncties willen inpassen in een model, een businessmodel of een procesmodel, om dat te ondersteunen.
Hoeveel hebben we nog?
Ja, want weten.
Oh, niet? Want ik weet helemaal niet hoe het werkt nou. Nee. Weet jij dat ook?
Ja.
En jij zegt, ja, maar hoe werkt dat dan?
Want ik hoor er heel lang over napraten. Over doorpraten.
Na afloop gaan we met ons.
Kom, ga ik even terug.
Oh, we mogen nog 1 minuut, Ziggy.
Oh, nou, leg even uit hoe het werkt in 1 minuut. Hoe werkt dat dan?
Het
systeem zelf?
Het systeemstel. Nou, dat is het. Je ontwerpt in eerste instantie een satelliet.
In metaforen
dat
moet je praten.
Dat klinkt al heel,
ja, nou, ja,
heel interessant. Je ontwerpt een satelliet, oké.
Okay. Ja, die is met software wordt voorzien om tijd, plaats, afstand te meten. Je schiet de ding met een raket omhoog. Zoals
je moet 12 stappen terug, Arno, met alle respect. Want tijd, plaats en afstand meten. Hoe? Met een centimeter, met een geluidssignaal, met een sonor. Hoe gaan we dat doen?
Nee, dat gaat met geluidsgolven.
Aha. Oh, met geluidsgolven.
Radio en geluidsgolven. Dus dat gaat een combinatie daarvan. En daarmee kan je dus vrij nauwkeurig meten. Je gebruikt de radiosignalen dus om te meten. In plaats van
en
om
is
te communiceren.
De software daarop afgestemd?
De software is daar speciaal voor geschreven om dat te doen. En dat is in eigenlijk heel kort gezegd de methodiek.
Oké.
Dus, goed.
Ik vond het een mooi mannending.
Ja, Dankjewel.
Dankjewel, Arnold van Rongen.
Ik ga daar thuis eens even wat meer over lezen. Voel ik me echt altijd zo enorm onnozel.
Ja,
ik weet niet eens waar ik
begin. Maar
want weet jij, want wij zitten hier nu radio te maken, Milou. Maar weet je eigenlijk hoe dat werkt,
nee,
bij Radio Golf?
Geen idee.
Ga je al. We moeten echt bij nulpunt beginnen. Ja. Maar er zit Frenk van der Linden is inmiddels bij ons aangeschoven aan tafel. Weten mannen dat soort dingen allemaal, of niet?
Nou,
is dat een soort van verbond?
Ik heb me wel door een hele goede bron laten influisteren dat de software van dat GPS-systeem niet altijd goed werkt.
Ja, maar dat is ook alweer drie stadia.
Dat is wat ik er wel van begrijp, maar dat is dan ook alles.
Dat het niet goed werkt.
Maar niet altijd. En dan wordt Arnold dan wanhopig van. Maar die slaagt er toch iedere keer weer in om dat onder controle te brengen.
Ja,
beseffen we wel hoe knap dat is, lieve mensen.
Lieve mensen.
Nou,
goed.
Jij zit hier niet voor niks. Jij zit hier met een interessant datingsverhaal.
Gênant.
Een gênant datingsverhaal.
Oh, heerlijk. Kijk, dat zijn dingen die ik dan weer begrijp. Hè?
Wat deed zij fout?
Ja.
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk niet gênant genoeg.
Nee.
Je moet hier niet gaan zitten.
Doe je
als gênantste niet,
verhaal. Nou, weet niet hoeveel je er hebt.
Het zijn er vele.
Het allemaal wil weten.
Maar de meest schaamtevolle periode is 15 tot 17 jaar geleden. Dat was zo'n beetje ten tijde van mijn scheiding. En toen dacht ik, ja, dit is de fase waarin je van alles mag gaan genieten. En ik dacht, ja, dat betekent dat ik eindelijk volop seks kan gaan exploreren. Maar dat vlotte helemaal niet in cafés. En toen heb ik een drietal advertenties in de Volkskrant geplaatst.
Oké, okay, alle drie tegelijk?
Nou, de oploop was niet gigantisch. Dus daar gingen een paar advertenties overheen voordat er een vijftal of zevental.
Voordat je de juiste formulering te pakken.
Ja, daar moest het toch in, merkte ik al heel snel dat ik goed kon masseren.
Dat schreef je erin?
Nou, toen kreeg ik reacties.
Oké. Okay.
Ja.
Maar had jij drie advertenties tegelijkertijd geplaatst?
Nee, zo om de week. En ik hoorde van vrouwen die dat deden dat ze er 70 tot 100 reacties op kregen. Ik kreeg er dus 2 keer 0. En nadat ik had gemeld dat ik goed kon masseren, een stuk of 6 of 7.
Dat is de truc. Maar kon je dat ook?
Ik had een cursus gevolgd. Een esoterische cursus in Leiden met veel lavendelolie.
Oké, okay, dus er werd op gereageerd. En toen? Op wie
ik zal twee betrekkelijk gênante vertellen en 1 uiterst gênante. Betrekkelijk gênant was de ontmoeting in dat Chinese Van der Valk Hotel in Breukelen. Ja. Met een Braziliaanse vrouw die naar schatting tussen de 140 en 150 kilo woog.
Okay.
Maar die had ook nog een hele dikke bontjas aan.
Okay.
Het was hoog zomer, maar ze droeg een hele dikke bontjas. En daardoor werd ze nog 2 maal dikker. Ik zat eraan vast, want zij had al een hotelkamer gelijk gereserveerd.
En had je eerst met haar geschreven? Of?
Nou, eigenlijk een kort briefje dat ze me dan en dan daar en daar verwachtte. zitten. En,
wat zei ze dan? Nou, je herkende me aan de bondjas?
Aan mijn bondjas, een wit bondjas. En ik stelde me dus een hele Bossa Nova-achtige Braziliaanse vrouw bij voor. Ja. Die had die kamer voor een uur gereserveerd. Dus er moest haast worden gemaakt.
Snel, ja. Ja. Zij was ook zeker net gescheiden, of niet?
Ja, wat ik me er voornamelijk van herinner is het gewicht op mijn buik. En het feit dat gewicht werd verergerd doordat zij ten tijde van die rit een magnum champagne aan haar lippen zette.
Oké.
Ja, dus ze 1,5 liter champagne kwam er nog bij. Ja.
Goed, ik probeer het even, ik visualiseer het nu. Dat gaat helemaal duur van dat beeld weer weg. Ja.
Nou, dat was één keer. En de tweede keer vond ik echt nog een stuk gênant. Dat was met een hele keurig Engels sprekende Indiaanse vrouw die je schoonmaakte in Bentveld of daaromtrent. Een eloquent oord. En ja, dat rijmde helemaal niet met mijn erotische verlangens. Want zij zocht gewoon een hele keurige westerse man. En ja,
Sorbo-seks wilde zijn.
Ja, ik vond het heel erg vervelend voor haar dat ik dus op iets heel anders uit was. En je kijkt dus rechtstreeks in de spiegel van je eigen slechtheid. Maar het allergenantst was dat zich op een avond bij mij een vrouw meldde met een snor. Een vrouw die op de foto nog redelijk aantrekkelijk uit had gezien. Toen had ze zich blijkbaar geschoren. ja, maar bij mij in de Smedestraat meldde zij zich met een snor.
Lef hebben.
Ja, en toen betreurde ik heel erg dat ik een voordeur had van glas. Want dan zag zij ook mij gelijk. Terwijl als ik haar gewoon door een mat raampje of zo had gezien, had ik niet open gedaan. Ja. Want snor. En nu deed ik wel open, kon niet anders. En die snor viel nog wel mee. Maar het allerergste was toen ze aan een heel klein tafeltje tegenover mij zat. Dat bleek dat zij naar paarden rook.
Stonk.
Nou, ja, jij zegt het.
Ja, jij bent niet dol op paarden, begrijp ik.
Ik ben helemaal niet dol op paarden. En al
vindt
heel,
je niet op paarden?
Nee, zeker niet, omdat zij ook een 30 of 50-tal vliegen die bij die paarden hoorden had meegenomen.
Die had ze meegenomen.
Ja, die cirkelden rondom haar. Ja, echt een aantal daarvan. Ik heb ze niet precies kunnen tellen, want die zijn...
Maar kwam ze ook in de rijbroek en op de rijlaars met een zweepje in de hand? Wat had ze voor plan eigenlijk?
Die had ze helemaal niet nodig om daar naar te rieken. Nee.
Oké, dus had zich wel gekleed.
En toen?
Nou ja.
Want je liet zo'n vrouw meteen bij je thuis komen.
Ja, dat was helemaal niet.
Wat deed hij fout, toch?
Dat was niet handig. Het was ook niet handig dat ik had gemeld dat ik 3 tot 4 gangen zou koken. Want,
nee.
Maar toen zei je, het is paardenvlees, zei je zeker.
Ik zat ook aan al die gangen vast. Dus ik wist dat het minimaal 2 uur ging duren. En toen heb ik iets verzonnen over een zieke moeder. Het was voordat mijn moeder Alzheimer kreeg. Mm-hmm. Dus het was echt verzonnen. Maar zij wou niet weg.
Nee.
Zij wou duidelijk iets anders.
Nee, ze was helemaal uit paardenland gekomen.
Ja.
Met dus beren.
Ja. Zij wierp zich op een gegeven moment tegen mij aan terwijl ik koffie aan het zetten was. Ja. En toen heb ik haar weer van mij afgeworpen. Duidelijk gemaakt dat ik toch wel iets... niet ontzettend zag zitten, dat zij wel vreselijk zag zitten. En toen dacht ik, na haar met heel veel plichtplegingen de deuren uit te hebben gemanoeuvreerd, dat ik er vanaf was.
Ja,
dat was niet zo.
Dat was niet zo. Geweest. En toen?
Nou, mijn debuutroman verscheen een paar maanden later. De Steen ging, koop dat boek, lees dat boek. En toen hadden we een bijeenkomst in een plaats in het oosten des lands. Ik zal er niet te veel over zeggen, want ik vind het niet geweldig complimenteus voor haar. En daar waren 30 of 50 mensen in die boekwinkel. En het eerste deel van de avond ging nog wel. Het tweede deel van de avond niet, want toen zag ik dat
toen
zij...
Rook je.
Toen zag ik dat zij er zat.
Ja.
Ja, ja, nou, en toen werd het echt heel vervelend, want zij kwam eigenlijk verhalen halen.
Oh ja? Van waarom heb je me er toen uitgewerkt?
Ja, en dat toch zo niet kon. En,
maar wat was haar verhaal dan?
Ja, dat ik dan haar maar niet had moeten inviteren om naar Haarlem te komen. En daar had zij natuurlijk gewoon hartstikke gelijk in.
Ja, punt. Ja.
Dus wat deed hij? Je zoekt de fout bij jezelf.
Ik denk dat je zoiets helemaal niet moet doen om redenen waarom ik het deed. Dus eigenlijk de suggestie...
En wat waren dan die redenen?
Ja, de suggestie van romantiek en intimiteit. Maar eigenlijk agenda is dan... platweg seks. Ik moet voortdurend denken aan een vriend van mij die een Citroën ooit wilde verkopen en die raakte die niet kwijt. En toen heeft hij in de Telegraaf een advertentie gezet met koeienletters gratis seks. Mm-hmm. En daaronder zo, nu heb ik uw aandacht te koop, mijn Citroën DS. Maar dan omgekeerd. Ja, dus ik adverteerde ook niet met seks, maar ja, met mijn Citroën. Ja. Eigenlijk ging het om seks.
Ja, nou, er is ook nog zo'n, dan moeten we afronden, geloof ik niet. Ja.
Je kan toch best seks hebben met iemand die naar een paard stinkt?
Milou, heb jij daar ervaring mee?
Ik weet niet of wij voor elkaar bestemd zouden zijn, mevrouw Frenken.
Ik hoor hele andere verhalen, meneer Redder. Maar wat ik nog even wilde zeggen over die anekdote die jij vertelde met die advertentie. Ja. Het schijnt ook zo te zijn als je als vrouw, en we zitten met veel vrouwen hier in de zaal. Mocht het ooit onverhoopt voorkomen dat je ernstig wordt lastiggevallen op straat. Ja. Roep dan niet, help, ik word verkracht. Maar roep dan brand. Daar wordt op gereageerd. Ja. Oh. Op het moment als je als vrouw gaat roepen, ik word verkracht, gaan alle ramen dicht, gordijnen.
Oh, ja? Ja,
mag ik jullie nog één wedervraag stellen? Kijk, waarom is het voor een man niet aantrekkelijk als een vrouw stinkt naar paard, maar is het voor vrouwen wel vaak aantrekkelijk als een man stinkt naar hengst?
Ja, daar gaan we even over nadenken.
Ja, nou, denken jullie daar maar eens over na.
Een man stinkt naar hengst.
Dat valt mij wel op, hoor.
Ik weet helemaal niet hoe een hengst ruikt.
Vreselijk.
Is dat het? Is dat wat ik denk?
Ik vind dat niet voor dat jullie pleiten.
Ja, ik herken die.
Frenk van der Linden, bedankt.
Heel erg bedankt.
We hebben niet veel mannen konden wij bereid vinden. Frenk van der Linden wel. En dat is ook een applausje waard.
Goed, en dan dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van. Dus dat gaan we gewoon instarten, Milou.
Zeker.
Ja.
Goed. Ook vanavond volgen wij de zusters Stans en Ginny Grind tijdens hun avondwandeling langs Heemsteedse Dreven en Heemsteedse Lanen. Waar gaan zij heen? En waarover praten zij daar zo laat op deze lauwe lenteavond? Luister mee naar onze reality-rolstoel Soap. Stansje, hè? Die zuster van Germaine, hoe heet die ook weer?
Eloise, bedoel je die?
Nee, niet ooit Eloise. Nee, dat is haar nicht. Met die vreselijk gele tanden en die donkergrijze adem. Nee, haar zus. Kom, hoe heet ze?
Oh, Philippine.
Nee, het is anders. Het is iets heel duurs en het rijmt op iets heel goedkoops. Iets plats, een flat.
Oh, Colette.
Ja, precies. Colette, red een katet met je kroket in je flat.
Maar waarom wil je dat weten?
Die Colette, is die nou al eens dood?
Nou zeg!
Ja, wat? Die is helemaal verschrikkelijk ziek. Toen we haar 2 weken geleden naast die lantaarnpaal zagen staan, zagen wij het verschil niet tussen haar en die lantaarnpaal. Zo mager!
Maar dan hoeft ze toch nog niet dood?
Nee, dat zeg ik toch ook niet. Ik ben alleen benieuwd of ze al dood is.
Gaffer, wat morbide.
Nou, waarom nou meteen weer zo'n waardeoordeel? Waarom mag het ene invalide mens het andere zwaar verzwakte mens niet gewoon een beetje welverdiende rust gunnen?
Nou, omdat als iedereen elkaar een beetje rust zou kunnen, we hier in Heemstede net als in Amerika een beetje voor eigen rechter zouden spelen en de hele dag met wapens zouden lopen zwaaien en elkaar voor de kop liepen te schieten. Dat kan toch niet, Ginny?
Nou, dan heb jij zeker nog niet gehoord wat er vorige week voor vreselijks is gebeurd bij de juwelier op de Jan van Gooien Boulevard. Een beroving door 3 Romeinen met gebruikmaking van geweld. Nou jij weer. Pieuw, paf, pieuw.
Grote groen-gele grisanten, Ginny. Het waren geen Romeinen, het waren Roemenen. En ze hebben niet geschoten. Hier in Heemstede wordt namelijk niet geschoten. Ook niet door Roemenen.
Nou, schatje, geef toe. Jij zou dat best willen, toch? Ja, toch? Jij zou je kleine invalide zusje maar wat graag het kopje. Wat jij wilt? Jij wilt van mij af. Dan kun jij lekker stiekem de hele bliksemse villa verkopen en in een aanleunappartement gaan wonen in de Heemhaven in die foeilelijke wijk. Ik heb de folders wel zien liggen, hè?
Een ijsje met 2 bolletjes, Ginny. Dat is wat ik wil.
En ik wil dat jij eerlijk tegen mij bent. Wil jij van mij af? Wil jij een aanleunwoning in de Heemhaven?
Ik wil 1 bolletje aardbeien en 1 bolletje vanille.
Ja, dat had je niet gedacht.
Hé, Stans? Je kleine, slappe, invalide zusje is gewapend. Ik wil dat jij de waarheid zegt, want anders...
Ik, Mokka, ik wil Mokka.
Schiet ik je helemaal verrot!
Pistache, hoe kom je trouwens aan dat wapen?
En met deze meer dan zinnige vraag... laten we de zusters Grint even alleen op de Cesar Franklaan te Heemstede. In het tweede uur krijgen wij hopelijk een sluitend antwoord op de prangende vraag... hoe komt de invalide Ginny Grint aan een geladen pistool? En belangrijker nog, zal zij haar zuster overhoop schieten... of berust deze hele actie slechts op pure bluf? Straks meer in Café Smout.